We openen het woord van de Heere onze God en wel in Filippenzen 2, de versen 1 tot 11. Filippenzen 2, vers 1 tot 11. We lezen daar het woord van de Heere onze God als volgt. Filippenzen 2, vanaf vers 1. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is in de liefde, indien er enige gemeenschap is in de geest, indien er enige innerlijke beweging en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doe geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid, achtende de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder zie niet op hetgeen van hem is, maar een iegelijk zie ook op hetgeen wat van de ander is. Want dat gevoelen zij in u, hetgeen ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis van God zijnde, hetgeen roof geacht heeft, Gode even gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood van het kruis. Daarom heeft hem ook God buitenmate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, dat in de naam van Jezus zich zal buigen alle knie van degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover. Lezen wij zondag 14 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 35, die gaat over de menswording. Mooi dat u in de gemeente ook gewoon verder gaat met de catechismes en zich niks aantrekt van het kerkelijke jaar. Ook als we kerkelijk jaar op een heel ander punt is, is het altijd waardevol om stil te staan. Zeker bij dit, de menswording van Christus, wat toch het hart is van de christelijke geloofsleer. En we belijden en lezen daar zondag 14 van de catechismes, vraag en antwoord 35. Wat is het gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria? Het antwoord dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft, dat hij ook het ware zaad van David zij, zijn broeders in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze zaligmaker is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Tot zover. Ik schrijf als thema boven de preek: u daalde neer van de troon om mens te zijn. Twee punten. Als eerste: God wordt als mij, om mij te maken als hem. En voor degenen die iets weten van kerkgeschiedenis, die herkennen daarin misschien de uitspraak van Athanasius: God werd als mij, om mij te maken als hem. Dat zijn de twee punten waar we over na gaan denken. Als thema boven de preek: u daalde neer van de troon om mens te zijn. Als eerste: God wordt als mij. En als tweede: om mij te maken als hem. Kinderen, fijn om jullie vanmiddag hier in de kerk te zien. En ik begin met een vraag voor jullie. Als jij aan de Heer Jezus denkt, hoe zie jij de Heer Jezus dan voor je? Kijk ook even naar de jongeren, naar de volwassenen. Als je nou aan de Heer Jezus denkt, hoe zie jij de Heer Jezus dan voor je? Als je de evangelie leest, waar je elke geschiedenis weer over de Heer Jezus leeft en leest en hem tegenkomt. Waarin je leest over wat de Heer Jezus allemaal doet. Over de preken die de Heer Jezus houdt. Over de wonderen en de tekenen die hij doet. En je probeert dat in je gedachten voor je te zien. En daar een beeld van te vormen. Wat voor beeld heb jij dan van de Heer Jezus? Hoe zie je de Heer Jezus voor je? Nou, Rembrandt, de grote schilder, die heeft daar een heel mooi schilderij van gemaakt. Je kunt dat opzoeken op internet. Als je zoekt op Rembrandt, de heilige familie bij avond, dan kom je dat schilderij tegen. Als Rembrandt de Heer Jezus schildert, en ik laat vanmiddag even in het midden of dat mag, dat zal ongetwijfeld aan de orde komen als er over de zondag gepreekt wordt, die gaat over het vierde gebod. Maar als Rembrandt de Heer Jezus schildert als kind in de wieg, dan schildert hij hem niet zoals heel veel schilders deden, met een stralenkrans om zijn hoofd. Hij schilderde hem als een gewoon kind. Als een gewone baby, net als alle andere baby's. Een kind als je zo kijkt in de wieg, waar niets bijzonders aan te zien is. Een kind wat niet van de andere kinderen te onderscheiden is. Dan heeft hij naast die wieg Maria geschilderd, die op een stoel zit. Maria heeft op haar schoot een boek liggen, een opengeslagen Bijbel. En met die opengeslagen Bijbel op schoot kijkt Maria vol verwondering naar haar kleine zoontje in de wieg. Prachtig schilderij waarmee Rembrandt wil zeggen, als je kijkt naar het kind in de kribbe, dan zie je niets bijzonders. Een gewoon kindje, net als alle andere kinderen. Maar als je net als Maria kijkt door de bril van de Bijbel, als je kijkt met geloof, dan zie je in dit kindje de redder, die God in de Bijbel beloofd heeft. Dan zie je hem voor wie hij werkelijk is, de Zoon van God. De Heer Jezus was een gewoon mens. Dat hij anders was dan anderen, dat kon je aan hem niet zien. Als je naar hem keek, dan zag je een gewoon mens. Een gewoon Joods kind, net als alle andere Joodse kinderen in die tijd. En toen hij opgroeide en je keek naar hem, dan zag je niets bijzonders aan hem. Gewoon een Joodse man die eruit zag als alle andere Joodse mannen in die tijd. Hij was zoals Jesaja voorzegd had. Hij heeft geen gedaante noch heerlijkheid. Als we naar hem keken, dan was er niets aan hem te zien wat maakte dat wij hem als onze koning begeerd zouden hebben. De Heer Jezus was een gewoon mens, net als wij. En de catechismus benadrukt dat, als we kijken naar vraag 35. Want als er gevraagd wordt, wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria? Dan antwoordt de catechismus dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest, heeft aangenomen. Dat hij ook het ware zaad van David zij en zijn broeders in alles gelijk zou zijn. In alles gelijk, uitgenomen de zonde. Dus de Heer Jezus, hij was een echt mens, geboren uit de menselijke moeder Maria. Als je een DNA-test zou doen, dan zou uit die test komen dat Maria zijn moeder is. En als er in die tijd mobieltjes geweest waren, dan had je een foto of een filmpje van de Heer Jezus kunnen maken. Net zoals je foto's of filmpjes van andere mensen kunt maken. Hij was een echt mens, net als ieder ander mens. En je kunt de mensheid van Christus nooit concreet en plastisch genoeg maken. Kolbrugge, die heeft ooit gezegd, de prediking kan Christus niet diep genoeg het vlees intrekken. En daarmee bedoelde hij, als je het hebt over de Heer Jezus, dan moet je hem voorstellen als een echt mens. Als een mens die op de zonde na ons mensen aan alles gelijk geworden is. Echt, in alles was hij mens. We kunnen Christus nooit diep genoeg het vlees intrekken. We kunnen Christus nooit te menselijk voorstellen. Want juist dat Christus echt helemaal mens werd. Dat hij helemaal geworden is zoals wij zijn. Met uitzondering van de zonde. Juist dat maakt het grote wonder van het evangelie. God had ons zo lief. Dat hij naar ons toe kwam en werd als wij. God overbrugde de grote kloof die er is tussen hem en ons. Een kloof die zo groot is dat wij die nooit zouden kunnen overbruggen. God overbrugde die kloof door te worden zoals wij zijn. Hij zegt, maar welke kloof is er dan tussen God en mij? Welke kloof is er tussen God en mij? Nou, er zijn twee kloven die maken dat wij niet bij God kunnen komen. De eerste kloof heeft ermee te maken dat God heel anders is dan wij. God is God. God is het hoogste wezen wat er is. En wij zijn mensjes. En wij hebben begin. God niet, God is eeuwig. Wij zijn beperkt. God niet. Hij is onbeperkt, hij is almachtig. God is zo anders dan ons. God is zoveel groter dan ons. Dat het verschil tussen ons en een mier kleiner is dan het verschil tussen God en ons. Als wij onszelf gaan vergelijken met een mier, dan voelen we ons heel groot. Maar dat verschil tussen ons en een mier valt in het niet als je ons mensen vergelijkt met God. God is zo anders dan wij. God staat zo ver boven ons. De afstand tussen hem en ons is zo enorm groot. Er zijn zoveel verschillen tussen hem en ons. Die kloof is onoverbrugbaar. De enige manier om contact te hebben voor ons met God is als God de kloof overbrugt. De enige manier voor ons om contact te hebben met God is als hij die kloof overbrugt. En eigenlijk is er geen enkele reden te bedenken waarom God dat zou doen. Als wij als mensen het al niet in ons hoofd zouden halen om contact te zoeken met een mier, waarom zou je je als mens voor een mier interesseren? Waarom zou je met een mier willen omgaan? Een mier is toch onbetekenend in onze ogen? We hebben niets met een mier gemeen. Er zou geen enkele reden te bedenken zijn waarom wij een mier zouden opzoeken. Laat staan dat wij een mier zo lief zouden hebben dat wij mier zouden worden om mieren te redden. Nou, waarom zou je dat ooit doen als mens? Nou, nog veel ondenkbaarder is het dat de hoge, de grote God, die ver boven zijn schepselen verheven is, contact zou zoeken met ons mensen. Daar is geen enkele reden voor te bedenken. Waarom zou God dat doen? Dat hij dan ook nog mensen wil liefhebben. Dat hij wil worden zoals wij mensen zijn. Er is geen enkele reden te bedenken waarom God dat zou doen. En toch heeft hij het gedaan. Maar God te groot voor ons is om ooit op te klimmen tot zijn niveau. Dat daalt hij naar ons af. Om op ons niveau met ons te spreken. Hij wordt als wij. Zodat wij contact kunnen hebben met God. Zodat wij met God kunnen omgaan. Zodat wij in Gods nabijheid kunnen komen. God wordt in Jezus mens. Om die grote ontologische kloof. Die wij nooit kunnen overbruggen. Om die zelf te overbruggen. Wij kunnen bij God komen. Omdat God naar ons toe kwam. En werd zoals wij. Een mens. Nou, waar het met je verstand al niet voor te stellen is, dat God die van zo'n heel andere orde is dan wij mensen, contact zou willen hebben met ons en ons zou willen liefhebben en zou willen worden als wij zijn, daar staat je verstand helemaal stil als je nadenkt over die andere kloof tussen God en ons. Want waar God heilig is, rein, zuiver, volmaakt, dan zijn wij onrein, onheilig, onvolkomen, slecht en verdorven. Dat zijn we niet omdat we zo gemaakt zijn, Maar dat is het erge, daar hebben we voor gekozen. We kennen allemaal het verhaal uit Genesis 1 tot en met 3. God heeft ons goed gemaakt. Wij leken op God. We droegen het beeld van God. Toen God ons schiep, was die kloof er niet. Maar we hebben die kloof zelf geslagen door God te verlaten. Door te kiezen voor de zonde. We zijn slecht geworden, onheilig en onrein. Door eigen keus. We waren niet dankbaar voor het wonder dat God met ons om wilde gaan. We hebben die relatie niet gekoesterd en op waarde geschat als een groot geschenk. Het grootste geschenk wat mensen ooit gegeven is. Maar in plaats daarvan wantrouwden we God. Kozen we voor onszelf. Zonder te beseffen dat wij zonder God niet zijn. Zonder dat we doorhebben dat wij als mensen zonder God helemaal geen toekomst hebben. Want alles wat wij hebben, alles wat wij zijn, dat ontvangen we van Hem. Zelfs ons leven. En toch kozen we ervoor God te verlaten. Toch kozen we om met onze zonde God verdriet te doen. Nou, waarom zou je dan, als je God bent, ooit met zulke mensen contact willen hebben? Het is al onbegrijpelijk dat Hij afdaalt naar ons niveau. Dat Hij met ons mensen om wil gaan en dat Hij ons lief wil hebben. Maar als er dan ook nog vijandschap en haat en wantrouwend bejegend wordt. Als de boodschap die Hij van ons te horen is: wat moet ik met u? Wij willen niets met u te maken hebben. Wij willen ons eigen pad kiezen. Wij willen u niet in ons leven. Laat ons vrij. Ga weg. Dat je, als je als God contact zoekt met mensen, voortdurend beledigingen over je heen krijgt en afkeer. De boodschap dat ze je niet moeten. De boodschap dat ze op je liefde niet zitten te wachten. En dat ze helemaal geen relatie met je willen. Waarom zou je als God met zulke mensen contact willen hebben? Onbegrijpelijk. En toch is dat wat God gedaan heeft. Hij zoekt contact met ons. Ook nadat wij met Hem met afkeer en vijandschap en wantrouwen en haat belaagd hebben. Ook nadat wij de brug die Hij naar ons geslagen had onherstelbaar vernield hebben. Ondanks dat alles kwam Hij naar ons toe om ons op te zoeken. Hij werd als ons om weer een relatie aan te gaan, om ons weer te laten delen in Zijn liefde. Waar God voor ons onbereikbaar was, zeker na de zondeval, daar heeft God ons opgezocht. De Zoon van God is in het midden komen te staan tussen God en ons. Hij heeft voor ons de kloof tussen God en ons overbrugd. Hij komt over de brug, of beter gezegd, Hij slaat een brug. Hij wordt de brug tussen God en ons. Door Hem kunnen wij het ravijn oversteken naar God. Ja, sterker nog, Hij komt ons halen. Hij komt om ons mee te nemen over de brug heen naar God toe. Dat is de kern van het christelijke geloof. God zoekt ons. God zelf komt naar ons toe. God zelf slaat de brug. God zelf neemt ons mee naar Hem toe. God zoekt ons. Daarmee onderscheidt het christendom zich van elke andere religie. Alle andere religies en godsdiensten zijn allemaal hopeloze pogingen om zelf een brug te slaan. Om op te klimmen tot God of zelf goddelijk te worden. Alsof wij mensen in eigen krachten ooit zo hoog kunnen klimmen. Alsof wij ooit zo volmaakt kunnen worden zonder fouten, zonder tekorten. Alsof we ooit zo volmaakt kunnen worden dat wij bij God kunnen komen. Of onszelf als goddelijk kunnen gaan zien. Dat maakt elke religie, of het nu een vorm van spiritualiteit is waar je de godheid in jezelf moet zoeken. Of dat het een godsdienst is zoals de islam, waarbij je opklimt tot God door jezelf goed genoeg te maken, totdat je uiteindelijk bij hen kunt komen. Dat maakt alle vormen van religie, spiritualiteit en godsdienst. Ze wijzen allemaal een weg die onbegaanbaar is. De kloof is te groot voor ons mensen om op te klimmen tot God of goddelijk te worden. Tegenover al die pogingen om op te klimmen tot God klinkt het heerlijke evangelie van de Bijbel. Van een God die is afgedaald om ons te zoeken. God is naar deze aarde toegekomen. Hij is mens geworden zoals wij, om ons te redden. God zoekt ons. Dat is trouwens ook het onderscheid tussen het klassieke christelijke geloof en sommige evangelische theologie. En sommige evangelische die leggen heel erg de nadruk op ons mensen. Wij moeten God zoeken. Wij moeten een geloofskeuze maken. En bij de doop getuigen we dan van ons geloof. Van onze keuze om Jezus te volgen. Nou, is dat nou wat het verschil maakt? Is dat nou wat maakt dat er een relatie komt tussen God en ons? Onze keuze, ons geloof? Nee, zegt de catechismus. En de Bijbel en het klassieke christelijke geloof. Wij zoeken uit onszelf niet naar God. God zoekt ons. God komt naar ons toe. Hij laat zich vinden door mensen die naar hem niet zochten. Als er een relatie is tussen God en ons, dan komt dat omdat hij ons opgezocht heeft. Omdat hij de kloof heeft overbrugd. Johannes, die zegt het heel mooi. Wij hebben hem lief. Waarom? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. God zoekt ons. Dat is wat het verschil maakt. Door het woord zet hij zijn wieg en zijn kruis bij ons voor de deur. Zodat wij niet langs heen kunnen. God zoekt ons. We gaan naar ons tweede punt om ons te maken als hem. God zoekt ons door te worden zoals wij, een mens. Maar zegt dan de catechismus, daar moet je wel iets bij zeggen. Want wij geloven, zo zegt de catechismus, dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft, dat hij het ware zaad van David zij, zijn broeders in alles gelijk. Dan staat er iets bij, uitgenomen de zonde. Dat moet je er wel bij zeggen. De Heer Jezus kan onze middelaar zijn die de kloof tussen God en ons overbrugt, omdat hij helemaal gelijk geworden is aan ons. Maar op één punt niet. De zonde. Hij kan onze middelaar zijn omdat hij een volkomen mens is. Hij is letterlijk en figuurlijk een volkomen zaligmaker. Hij kan ons volkomen, helemaal, hij kan ons volledig zalig maken. Maar er is ook een zaligmaker die volkomen is. Hier Jezus is een volkomen zaligmaker. Hij is volkomen, hij is perfect. Volmaakt. Zonder fout, zonder gebrek, zonder zonde. Hij is alles wat u, wat jij en ik niet zijn. Denk maar eens aan je karakter. Zeker, we hebben allemaal mooie karaktereigenschappen. En misschien heb u of jij wel een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. Als iets oneerlijk is, dan raakt jou dat. Dan doet dat wat met je. Dan maakt je dat boos. Nou, op zich is dat een hele mooie eigenschap. Die heeft de Heer Jezus ook. De Heer Jezus, zo lezen we in de Bijbel, die heeft een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. Hij kan geen enkel onrecht verdragen. Hij komt op voor de mensen die onrecht lijden. Alleen, waar wij soms, als wij iets onrechtvaardig vinden, al het andere uit het oog verliezen. Het voelt zo oneerlijk wat de mensen zeggen. Het voelt zo oneerlijk dat ik dit of dat niet krijg, terwijl ik daar wel recht op heb. Je kunt daar zo in vastlopen dat je al die andere dingen zoals zelfverloochening, barmhartigheid, uit het oog verliest. Wat je onredelijk, wat je hard maakt. Dat is bij de Heer Jezus niet zo. Hij is volmaakt. Hij heeft een enorm sterk rechtvaardigheidsgevoel. Hij kan geen enkel onrecht wat anderen wordt aangedaan verdragen. Maar tegelijkertijd is hij ook vergevingsgezind. Zacht, liefdevol, barmhartig en genadig. Zachtmoedig en nederig van hart. En misschien heb jij juist die kant wel. Je bent heel vriendelijk, heel barmhartig naar anderen toe. Nee, je bent niet iemand die snel boos is. Jij vindt veel goed. Jij zal niet zo snel ruzie maken met anderen. Maar dat is een mooie eigenschap. Heeft de Heer Jezus ook. Net als jij is de Heere, zo zegt de Bijbel, traag tot toorn. De Heer is geduldig, hij is verdraagzaam. Hij is trouw zelfs als mensen hem ontrouw zijn. Hij is niet uit op ruzie, maar uit op vrede. Maar waar er bij jou grenzen zitten aan je geduld, schiet de Heer Jezus nooit uit zijn slof. Hij blijft geduldig. Waar bij jou er soms ook een negatief kantje zit, aan dat je alles wel goed vindt, en dat je je niet te snel druk maakt en niet snel ruzie maakt, dat maak je ook wel een beetje slap. Dat je je niet druk maakt om dingen waar je wel druk om zou moeten maken. Dat je omwille van de lieve vrede maar dingen laat gaan waar je wel wat mee had moeten doen. Maar is dat bij de Heer Jezus niet zo. Hij is volkomen. Zijn liefde, zijn barmhartigheid, zijn traag tot toorn zijn, zijn geduld, dat gaat bij hem gepaard met daadkracht. Hij laat om de lieve vrede wil geen onrecht gebeuren. Hij offert zich liever op dan niets te doen. Hij is volmaakt in zijn karakter. Nou, dat zie je helemaal als je kijkt naar je slechte karaktereigenschappen. Kijk, als jij kijkt naar je goede karaktereigenschappen, dan moet je denk ik, als je eerlijk bent, wel zeggen, zelfs mijn goede eigenschappen zijn niet volmaakt. Bij hem wel. Nou, dat contrast wordt helemaal zichtbaar als we ook kijken naar onze slechte karaktereigenschappen. En wij kunnen heel lui zijn. We doen het goede niet omdat we er geen zin in hebben. Daar zijn we te lui voor. We kunnen slap zijn in ons karakter. Slap in zelfdiscipline. Slap in strijden tegen het verkeerde in onszelf. En het verkeerde wat we doen. Wij kunnen soms gemeen zijn achterbaks. Oneerlijk. We hebben niet altijd een moedig karakter. Wat de moed heeft, wat de durf heeft om het goede te doen. Als dat niet de makkelijkste optie is. En wij zijn soms ikgericht egoïstisch. Wij drijven soms op onze emoties. We doen wat goed voelt. In plaats van dat we de keuzes maken op grond wat Gods woord zegt. Ook al gaat dat in tegen al onze gevoelens. Wij zijn soms van die twijfelaars. In plaats van dat we God geloven. Wij twijfelen soms aan zijn belofte. In plaats van dat we met grote zekerheid verwachten dat God zijn belofte werkelijk vervullen zal. Als we hem daarom vragen. En als het gaat om de liefde, hebben we vaak onszelf lief boven alles. In plaats van God boven alles lief te hebben. En onze naaste lief te hebben zoals onszelf. Ook al kost dat wat. Nee, ons karakter is onvolkomen. Wij zijn tot in het diepst van wie we zijn met zonde bevlekt. Maar hij, de Heer Jezus, hij is volkomen. Hij is geworden als wij, uitgenomen de zonde. Met een karakter zoals ons karakter had moeten zijn. Volkomen, volmaakt, perfect. Hij is gekomen om al onze karakterfouten te bedekken. Om al onze karakterzonden te vergeven. Er is bij hem vergeving voor alles wat er in jouw karakter niet goed is. En hij wil je vormen. Dat je op hem gaat lijken. Dat jouw karakter weer wat meer gaat lijken op zijn volmaakte karakter. En dat is geen makkelijk proces. Dat is sterven aan jezelf. Zodat er iets van Jezus in jou kan opstaan. Dat kost strijd, dat kost zelfverloochening. Iets wat je steeds weer bij hem brengt. Om van hem te leren hoe het moet. Wat je steeds weer bij hem brengt om vergeving te vragen dat het niet gelukt is. Wat je steeds weer bij hem brengt om van hem de kracht te ontvangen om dat te doen. Om de omgang met hem en het kijken naar wie hij is, hoe volmaakt en heerlijk hij is. Om daardoor aangestoken te worden met de verlangen. Om zo te worden zoals hij is. En hier in dit leven is dat vaak met vallen en opstaan. En hier valt het resultaat vaak maar tegen. Hier is het al een wonder als de scherpe kantjes van onze negatieve karaktereigenschappen er een beetje afgaan. Maar eens zal hij ons maken zoals hij is. Eens zal hij en ieder die met hem leeft datzelfde volmaakte karakter geven als dat hij heeft. Mag je verlost zijn van jezelf. Om helemaal te zijn zoals hij. Hij wordt als ons. Om ons te maken als hem. Nou, die volkomenheid van de Heer Jezus, Die volmaakte manier waarop hij mens is zonder fouten en gebreken. Die zie je ook als je kijkt naar de zonde. En dan kijken we even naar de kinderen. Doe jij wel eens iets wat niet goed is? Doe jij wel eens iets wat niet goed is? Ik moest pas ergens spreken, toen had ik één kindje die heel hard nee schudde. Maar ik denk dat als jullie eerlijk zijn, dat jullie allemaal wel weten, we doen allemaal wel eens dingen die niet goed zijn. Nou, hoeveel verkeerde dingen, hoeveel zonden zou je nou op een dag doen? 10 of zo? Misschien nog wel meer? Nou, laten we even uitgaan van 10. Als jij nu 8 bent, weet je dan hoeveel zonden je al gedaan hebt? Als je 10 zonden per dag doet? Bijna 30.000 zonden. En dan ben je nog maar 8. En jouw papa en mama, die misschien wel 40 zijn, weet je hoeveel zonden die dan gedaan hebben? 146.000 zonden. Eigenlijk nog veel meer. Want we doen heel wat meer zonden dan 10 per dag. Wij doen enorm veel zonden. Nou, hoeveel zonden heeft nu de Heer Jezus gedaan? Hoeveel zonden heeft de Heer Jezus gedaan? 0. Geen enkele zonde. De Heer Jezus, hij is 33 jaar oud geworden toen hij stierf. En na zijn opstanding leeft hij ondertussen alweer bijna 2000 jaar. En al die tijd heeft hij geen enkele zonde gedaan. En wat is dat een verschil? Jouw leven vol zonde tegenover zijn leven waarin geen enkele zonde voorkomt. En het is niet dat hij niet verleid is geweest tot zonde. Hij was een echt mens. Hij stond bloot aan dezelfde verleiding als jij. Nou, kijk maar eens even bij jezelf. Welke verleiding vind ik nou moeilijk? Misschien ben je vatbaar als jongere voor groepsdruk. Je wil niet buiten de groep vallen. Als je vriendengroep wat gaat doen en je weet diep van binnen dat het niet goed is, dan is het voor jou een verleiding om maar mee te doen, omdat je anders buiten de groep komt. Zo'n grote verleiding dat je haast geen nee kunt zeggen. Of zeg je ja, voor mij is het als ik op een verjaardag zit. Of bij vrienden of kennissen. Het is gezellig en ze schenken een glaasje bier in. En als je glas bijna leeg is, wordt het weer bijgeschonken en nog een keer. En je weet wat de Bijbel zegt over dronkenschap. Dat je daardoor buiten het koninkrijk van God staat. Maar als ze je glas nog een keer bijschenken, dan is het voor jou een verleiding waar je maar moeilijk nee tegen kunt zeggen. En zo zou ik nog veel meer voorbeelden kunnen noemen. En ik denk dat iedereen prima de verleidingen weet waar hij of zij vatbaar voor is. En wat gaan wij vaak onderuit? Wat vallen wij vaak in zonde als wij verleid worden? Maar de Heer Jezus niet. Hoe vaak en hoe zwaar hij ook tot zonde verleid werd. Hij viel niet, hij bleef staande. Het is niet dat de Satan het niet geprobeerd heeft. En denk alleen maar aan de verzoeking in de woestijn. Satan komt naar hem toe als hij zwak is. Hij heeft al 40 dagen en 40 nachten niet gegeten. En dan komt de Satan. Maar Jezus, u hoeft er geen honger te lijden. Waarom verandert u niet wat brood, wat stenen in brood? Nou, als je een rammelende maag hebt, zou je het dan kunnen? Je kunt die stenen veranderen in brood, maar je doet het niet. De Heer Jezus niet, ook al rammelt zijn maag. Hij verwacht het van de Heere. Hij vertrouwt helemaal op God. En dan komt de Satan opnieuw naar hem toe. Dit keer om de Heer Jezus over te halen om niet te lijden en te sterven. En probeer maar in te leven wat voor verleiding dit voor de Heer Jezus geweest is. En misschien is er op Goede Vrijdag in de weken daarvoor wel iets verteld over hoe zwaar het lijden van de Heer Jezus geweest is. Nou, je ziet die beelden voor je. De pijn van de geesteling, dat iedereen je in de steek laat, dat je gedood wordt aan dat martelwerktuig, het kruis. Heer Jezus wist wat hem te wachten stond. En dan komt er iemand naar hem toe die zegt, ik weet een manier waarop dat alles niet nodig is. Dan hoef je niet te sterven. Dan hoef je die pijn en dat lijden niet mee te maken. Dan kun je gewoon blijven leven. Nou, zou jij dan de verleiding kunnen weerstaan om een knieval te maken voor het kwade? Als je daarmee onder pijn en lijden uit zou komen? Als je daarmee je leven kunt redden? De Heer Jezus bleef staan. Hij gaat niet door de knieën voor het kwaad. Zelfs niet om zijn leven te redden. En ook als Satan komt om de Heer Jezus te verleiden om misbruik te maken van zijn godheid. Maar God zorgt toch voor u? Als u valt, dan zal hij toch zijn engelen gebieden dat ze u op handen zullen dragen, zodat u niet te pletten valt. Kom, spring maar naar beneden. Laat maar zien dat u op God vertrouwt. Maar de Heer Jezus geeft niet toe aan die verleiding om zichzelf te bewijzen. Hij wil de Heere zijn God niet verzoeken. Hij was echt mens. Net als wij mensen blootgesteld aan allerlei verleidingen. Maar hij is nog nooit voor één verleiding gevallen. Geen enkele keer. Nooit heeft hij ook maar iets toegegeven. Ook al heeft hij die verleidingen wel aan zich voelen trekken. Hij is altijd staande gebleven. Nooit heeft hij gezondigd. Geen enkele keer. Altijd het goede gedaan. Altijd gedaan wat God van hem vroeg. Volkomen. Met heel zijn hart. Hij is een volkomen zaligmaker. Volkomen zonder fouten. Helemaal perfect. Onovertroffen. Onovertreffelijk. Nou, deze volkomen zaligmaker is nu gekomen om al onze zonde en onvolmaaktheid, waardoor wij getekend zijn, zelfs nog voordat we geboren zijn. Hij is gekomen om al onze zonde en onvolmaaktheid te bedekken. Hij komt naar ons toe met zijn onschuld, met zijn leven waarin geen zonde voorkomt. Hij komt naar ons toe met zijn heiligheid, met zijn leven waar alles volmaakt in is zoals God het wil. En hij stelt ons de vraag, zal ik voor je gaan staan? Zal ik voor je gaan staan? Zodat God, als hij naar jou kijkt, niet jou ziet, maar mij. Zodat God, als hij naar jouw leven kijkt, dat hij dan niet jouw leven ziet met zonde besmeurd en ongeschikt om in zijn buurt te komen, maar dat hij dan mij ziet, met mijn volkomen volmaakte leven, zonder zonde. Zodat God, als hij naar jou kijkt, een leven ziet wat volmaakt is. Helemaal gericht op hem. Helemaal naar zijn wil. Volkomen. Met al jouw vuilheid. Met al jouw falen. Met al jouw onvolkomenheid. Met al je verkeerdheid. Met al je tekorten. Met al je slechte karaktereigenschappen. Met alles aan jou wat niet volmaakt is. Mag je nu schuilen bij hem. Zodat jouw onvolmaaktheid niet meer gezien wordt. Zodat jouw fouten en zonden verdwijnen achter de rug van Christus. Zodat jij volmaakt bent in Gods oog. Zodat God jou kan zien als zijn geliefde kind. Iemand die hij even lief heeft als zijn eigen zoon. Even geliefd als de Heer Jezus. Omdat je, als je schuilt achter hem, in Gods oog even volmaakt bent, even heilig, even perfect als Jezus was en is. Dat is het evangelie. God werd als u, als jou, als mij. Dat wij zouden worden als hem. Hij zoekt je op. Door het woord komt hij naar je toe. Hij zet zijn kribben, zijn kruis en de steen van het lege graf bij jou op de stoep. Je kunt er niet omheen. Doe dat dan ook niet. Maar buig voor hem. Laat je door hem meenemen de brug over die hij geslagen heeft, over de brug heen naar God. Laat je door hem thuis brengen bij de Heere. Amen. We gaan zingen als antwoord op de preek uit Psalm 118 vers 7 en 8. Psalm 118 vers 7 en 8.